jij bent super gepassioneerd door je expertise. Maar ja, ondernemen, dat is wel meer dan doen wat je graag doet, hè. Die cijfers die komen er nog bij, die boekhouder die spreekt Chinees. Ik weet het, dat is echt lastig. Maar I've got you. Je bent op het juiste adres. Welkom in Cijferpraat, waarin ik u meeneem in de wondere wereld van cijfers. Mijn naam is Kimberly en ik schud onderneemsters, zoals jij, financieel wakker. Geen boekhoudjargon, maar duidelijke tips waar je echt iets aan hebt. Luister naar deze podcast en stop alstublieft met achter de feiten aan te lopen en weet waar uw geld naartoe gaat, zodat je slimmere keuzes maakt en een dikke bankrekening krijgt. Kom aan, jongen, we gaan er samen een lap op geven. Oh my god. Welkom in mijn allereerste podcastaflevering. Oh, ik vind het zo spannend. Ik zit hier echt met een klein hartje. Weet je, ik heb een grote mond, hè. Maar wat ik hier wil brengen in die podcast, dat is zo vanuit mijn hart en dat maakt het direct veel persoonlijker. Dus ik vind het echt wel spannend. Ik heb mij verstopt in de tuin in zo'n hoekje aan de trampoline. Want die trampoline die heb ik weggestoken achter lang gras. Ja, let's face it. Een trampoline, dat is nu niet echt het schoonste om naar te kijken in uw tuin. Wel, en ik heb mij hier dus verscholen achter dat lang gras, want mijn man en ik, wij werken allebei van thuis uit. Dus ja, mijn man die kan te pas en te onpas naast mij staan. En eerlijk gezegd heb ik niet echt veel zin om dit al van direct live met hem te delen. Ja, dat is zo'n beetje hetzelfde dat als je reels maakt, hè, en je moet daar dan een voice-over doen. Hey, wie doet dat nu in bijzijn van haar partner? Ja, ik dus niet. Ik doe dat lekker uitgeniept. Dat is wat, dus deze podcast ben ik eigenlijk ook een beetje in het geniept aan het opnemen. Maar, ik moet zeggen, ook al zit ik hier met een klein hart, ik zit hier ook vooral met zoveel goesting. Ik heb goesting om te vertellen en om met u te delen en om u mee te nemen in mijn verhaal. Zodat jij snapt waarom dat ik doe wat ik doe. Maar ook hoe waardevol dat voor u kan zijn. Vandaag wil ik u heel graag meenemen in 3 keerpunten die mij gevormd hebben tot wie dat ik nu ben. Hè. Als vrouw, maar ook als mama. En vooral als de cijfercoach. En blijf zeker luisteren tot het einde, want daar deel ik nog 3 leuke weetjes die je misschien nog niet weet over mij. Eerst en vooral een kleine reminder. Volg mij zeker op Instagram, moest je dat nog niet doen, want dat is het kanaal waar ik het meest actief op ben. En daar neem ik u mee op mijn middagwandelingen en geef ik praktische cijferstips en kunt jij een gezicht plakken op deze stem. Ja, mijn verhaal begint, zoals bij veel mensen ongetwijfeld, en misschien ook dat van u, in mijn jeugd uiteraard. Ik ben de oudste van 3 kinderen en ja, als jij ook de oudste van kinderen bent, dan kunt jij dit ongetwijfeld beamen. Maar bij de oudste zijn komt ook heel veel verantwoordelijkheidsgevoel. Hè? Zorgen voor je broer en je zus. En jij moet altijd braaf zijn. En jij moet altijd flink zijn. Wel, dat heeft bij mij een gigantisch verantwoordelijkheidsgevoel gekweekt. Ik moest altijd het goede voorbeeld geven. Mijn zus die was 5 jaar jonger en die mocht dus al dingen doen op haar 13 die ik pas deed op mijn 18. Ik weet nog heel goed. Ik was 18 en ik liet een tongpiercing steken. Oh my god. Slechtste beslissing ever van mijn leven, want dat spel dat tikt heel de tijd tegen je tanden. Het is mega irritant, dat doet pijn, dat blijft dan haken. Mijn zus was 13, maat. 13. Maar dan ging daar ook een piercing laten steken. Ik kan u wel zeggen, mijn moeder die was furieus, want ja, dat mocht ook niet. Die is daarmee naar de politie, hè, qua leeftijd. Hè, moest 16 zijn geloof ik voor een piercing toen. Mijn moeder is daarmee naar de politie geweest. Allee, dat is heel spel geweest. Maar dat is wel hoe het er bij ons aan toe ging. Ik effende het pad. En mijn broer en mijn zus, ja, die huppelden er achterna. En die duurden maar wat. Zo heb ik dus bijvoorbeeld ook nooit geen brommer gekregen. Want dat was te gevaarlijk. En mijn broer en mijn zus, die hadden allebei een booster. Ja, ik weet niet of je dat kent, een booster. Maar dat is dus een brommer. En ik kon dus op mijn kind kloppen, hè. Ik moest vooral het goede voorbeeld geven, maar ik ben er wel echt zwaar tegen ingegaan. Ik ben beginnen rebelleren. En ik kan u zeggen, qua feesten en fuiven heb ik alles uit mijn jonge leven gehaald dat er uit te halen viel. Maar naast de weg vrijmaken moest ik dus ook vooral heel veel doorduwen en doorzetten om mijn goesting te krijgen. En dat doorzetten, ik moet zeggen, dat heeft me wel ver gebracht. En ik heb dat dus duidelijk ook doorgegeven aan mijn 2 kinderen. Oh my god, ik beklaag mezelf nu al. Maar alle doorzetten en geen remmen kennen of geen grenzen, dat heeft mij ook wel al zwaar mijn smoel tegen de muur doen lopen hoor. Dat maar zeker wel. Voordat ik de cijfercoach oprichtte, dan werkte ik als zelfstandig financial freelancer. En ik moet zeggen, daar ben ik echt los over mijn grenzen gegaan. Toen ik in loondienst was, dan had ik natuurlijk mijn 40 uur week. En ik moest minstens 20 dagen verlof opnemen op een jaar. En als ik die niet opnam, dan was er wel een manager die zei van, zeg, uw verlof opnemen. Ja, in één keer toen ik zelfstandig werd, was daar geen rem. Hè? Was daar niemand die aan de alarmbel trok of aan de rem trok. En ik ging maar en ik werkte van, in plaats van 40 uren, werkte ik 60 uren, ook al had ik met mezelf afgesproken dat ik maar 35 uur ging werken, want ik wou er ook zijn voor de kinderen. Goed, ik werkte mezelf de vernielingen. Ik deed alles voor mijn klanten en eerlijk gezegd ook voor het geld. Ah ja, wat zal dat zijn? Ik deed alles om te presteren en ook om mijn ego te voeden hoor, zit er maar zeker van. Het probleem is, ik ben gewoon niet vies van hard werken. Ja, integendeel. Ik heb dat geleerd van thuis uit. Ik ging van mijn 15 jaar al bijklussen in de Deleuze. De zondagochtend aan de kassa, de woensdagmiddag de rekken gaan vullen. Ik ben daarna in de horeca in het nachtleven gaan werken. Op een gegeven moment ging ik zelfs, was zelfs zo erg, dat ik dus 's nachts ging gaan werken. Zaterdagnacht. En dat ik de zondagochtend aan de kassa, ja, wel half in slaap aan het vallen was, uiteraard. Dat heb ik wel niet lang volgehouden. Dat vond ik verschrikkelijk. Maar in elk geval, ik heb wel altijd heel hard gewerkt. Ik ben iemand die heel hard gaat en voluit. Maar hoe? Ondertussen heb ik wel geleerd dat balans in je leven, dat dat geen luxe is, maar dat dat een noodzaak is. En vooral ook dat het mogelijk is om een bedrijf te bouwen dat klopt. Eentje dat ervoor zorgt dat je dingen doet die je graag doet. Die uiteraard financieel opbrengen. We kunnen allemaal op een of andere berg Kumbaya gaan zingen samen en in de gelukkigste tijd van ons leven te leven. Je gaat toch ook wel wat geld moeten verdienen om dat leven te onderhouden, nietwaar? Hoe, alles begint dus bij jezelf kennen. Dat heb ik wel echt ervaren. Diep te gaan graven in je gevoelens. Ik vond dat het moeilijkste wat er was toen ik stopte met freelance werken en niet meer dat tinnen vrouwtje was en ging gaan vertragen en echt moest gaan voelen. Ik heb emmers vol gehuild toen ik mezelf toeliet om te voelen. En toen ik ongeveer 27 jaar was, ja, dat moet daar eens in 2012 geweest zijn, gingen mijn ouders uit elkaar. En mijn vader die had altijd gewerkt als burgerlijk ingenieur. Mijn moeder die was thuis geweest voor de kinderen. Weet je, zo'n typisch Vlaams gezin vanuit de jaren 80, 90. Veel Vlaamser kan het volgens mij niet worden, was wat. En op een gegeven moment, na 30 jaar huwelijk, besloot mijn vader om te scheiden. En aan zich is die scheiding netjes verlopen. Iedereen heeft gewoon de helft gekregen, de helft van het huis, de helft van alles, van het geld, van alle bezittingen. Mijn vader is gewoon vertrokken en heeft ook gewoon alle meubels laten staan in het huis, waar mijn moeder dan nog woonde. Dus aan zich is dat netjes verlopen. Alleen, vanaf dag 1 had mijn vader wel zijn loon op terug te vallen van zijn carrière die hij al die jaren had opgebouwd. En mijn moeder die had niks op terug te vallen. Voor haar was er geen loon, er was geen zekerheid. Er was vooral angst en onzekerheid. En dat beeld dat is mij altijd bijgebleven. Dat heeft aangewakkerd bij mij dat ik zoiets had van, dit gaat mij niet overkomen. En het gaat hem niet over dat je in je huwelijk of in je relatie of whatever tegenover elkaar moet staan met getrokken wapens, dat zeker niet. Maar dat je ook niet met zo'n naïviteit door het leven gaat als volwassen vrouw. Mijn moeder heeft dat ook niet gedacht, hè, dat zij na 30 jaar ging scheiden. Ze had dat ook niet zien aankomen en het is toch gebeurd. En dat heeft voor mij wel echt aangewakkerd dat ik anders in mijn huwelijk sta. Ook al zie ik mijn man graag, maar ik wil wel financieel zelf ook iets kunnen betekenen. En ik zie dat anno 2025, zie ik dat spijtig genoeg wel nog gebeuren bij veel vrouwen. Veel vrouwen die financiële stapje achteruit zetten, wat dan nu gewild is of ongewild, wat dan nu bewust is of onbewust, hè, het is voor het gezin. Ik had dat verlangen ook enorm, om echt, ik ben echt zo'n mama bear, om er te zijn voor mijn kinderen. En hadden mijn ouders niet gescheiden, dan had ik dat waarschijnlijk gescheiden geweest, dan had ik dat waarschijnlijk ook gedaan, vermoed ik. Maar uiteindelijk ben ik nu wel blij dat ik gewoon ben kunnen blijven werken. Want ik zie dan ook bij mijn vriendinnen dat het fout kan lopen en dat ze uit elkaar gaan. En ja, het is nooit niet fijn als je als vrouw in de ondergeschikte positie zit, natuurlijk, en financieel. En dan hoor ik ook nog zo dingen van vrouwelijke ondernemers die een man moeten meenemen naar de boekhouder. Want ja, ik ben niet goed met cijfers. En als ik mijn man niet meeneem, dan begrijp ik er niks van. Oh, echt cringe vind ik dat. Mijn tenen krullen daarvan. Want je zet je iedere keer, toonde aan jezelf, maar ook aan je partner en ook aan je boekhouder en ook aan financiële partners waar je mee samenwerkt, ja, dat je het eigenlijk niet kunt. Maar eigenlijk kun je het wel. Nee, maar je gelooft het gewoon niet. En je blijft jezelf altijd in een financieel ondergeschikte positie plaatsen. Kijk, en gans die resume dat ik hier heb afgestoken, dat wil niet zeggen dat we allemaal ons BH's moeten gaan verbranden. Maar, allez, tussen ons gezegd en gezwegen, thank God. En niet gezwegen, tussen ons gezegd. Thank God voor de vrouwen die het voor ons wel hebben gedaan. Hè. Er is wel al een weg afgelegd, hoor, de laatste decennia. Maar ik vind een beetje alertheid en fierheid om je eigen boterham te verdienen, dat kan echt geen kwaad worden in een relatie. Of als alleenstaande, dat moet je het al zeker doen. Maar geld dat je zelf verdiend hebt, daar krijg je wel een veel voldaner gevoel van dan geld dat je zomaar krijgt. En ja, als je dan geld verdient, waarom zou je dan ook niet slimmer mee omgaan met dat geld? En waarom zou je niet een bedrijf leren opbouwen dat bij uw normen past en dat ook zorgt voor een financiële buffer? Wat is daar in godsnaam zo verkeerd aan? En dat stigma waar ik mij vroeger, toen ik als boekhoudster werkte, waar ik me eigenlijk niet zo bewust van was, dat leeft blijkbaar nog veel meer dan ik dacht. Nu dat klopt met ondernemerswerk, merk ik dat toch wel leeft. Dat wij blijkbaar niet thuis wonen aan een financiële tafel en dat raakt me echt. Dat maakt me dat zelfs woest. Ik heb een extreem rechtvaardigheidsgevoel, daar ben ik blijkbaar mee geboren. En dan vooral naar onderdrukte groepen toe. Hè. Dingen als huiselijk geweld en kinderen die verwaarloosd worden, of dieren die mishandeld worden, of ja, afgeslacht worden of niets. Dat raakt me echt. Dat komt zo hard binnen en ik wil niet liever dan mijn eigen steentje verleggen in de wereld en bijdragen aan de shift, in mijn geval dan, met mijn kennis, in meer financiële geletterdheid voor vrouwen. Het is echt gewoon zo simpel hoor. In 2015 werd ik voor de eerste keer mama van mijn dochter, Estee, van onze dochter. Maar samen met haar werd ook mijn identiteitscrisis geboren. Ik zat zo gewrongen hè, tussen carrière maken en de beste mama van de wereld willen zijn. Ja, ik zeg het, ik was echt zo een mama bear. En ik wou ze zo graag allebei zijn, dat ik uiteindelijk geen van beiden goed genoeg deed naar mijn goesting. Maar het is ook wel dankzij de geboorte van mijn dochter, dat vuur voor die shift in dat vrouwelijk ondernemerslandschap is aangewakkerd. Want zij zal verdomme wel sterker staan later. Mijn dochter is ondertussen 10 en die heeft zelfs al haar eigen businessplan. Hoe cool is dat? Ze wil dolgraag hondentrimster worden en hondencoach. En ik zal echt de allerlaatste zijn om haar daarin af te remmen. Nadat mijn dochter geboren was, 3 jaar later, in 2018, dan kreeg mijn man kanker. Het was nog zo wel een mijlpaaltje in ons leven. Ik was toen zwanger van nummer 2 van onze Gilles. En ik werkte toen nog in loondienst. Ik moest overuren doen. Ik moest maar een gans het gezin dragende houden terwijl mijn man in het ziekenhuis lag en 1000 ballen in de lucht houden. En ik had er gisteravond nog over mijn vriendinnen van hoe weerbaar zijn wij eigenlijk niet. Als het erop aankomt, hoeveel weerbaarheid hebben wij dan niet in het leven. Maar om de duur was die puzzel niet meer legbaar. En ja, ik was er gewoon weg niet voor mijn gezin. Ik was ook maar aan het werken, ik was een machine. Die puzzel die was niet meer legbaar. Ik moest die machine dat ons gezin voorstelde draaiende houden, maar dat begon te piepen langs en te kraken langs alle kanten. En ik had zo de drang om mijn eigen agenda te bepalen en ik snakte naar vrijheid. Ik wou mijn gezin kunnen dragen ook. Ja, ik weet dat dat niet echt heel erg vrouwelijk is en dat je van tegenwoordig als vrouw alleen maar in je vrouwelijke energie moet zitten. Maar ik kan u zeggen, als je in een noodsituatie zit, in een crisis, dan komen alle kanten, alle facetten van u komen naar boven. En ik vond het voor mezelf wel echt belangrijk dat ik toch nog mijn gezin ging kunnen dragen. Moesten wij opnieuw in diezelfde situatie komen of ja, nog erger, had ik alleen achtergebleven. Want in het begin, toen als het woord kanker wordt uitgesproken, dan weet je echt niet wat de toekomst gaat geven. Ze had ook zomaar kunnen zijn dat mijn man er niet meer was. Nu, uiteindelijk is die chemo glansrijk doorstaan. Na 6 maanden was zij uitbehandeld, zeg maar. En was zij genezen. De kanker is wel van 8 op 9 in zijn borstkas rond zijn aorta verweven zat. Was na 6 maanden volledig weg. Dus ja, dat is alleen maar goed nieuws, hè. Maar die kanker die heeft er wel voor gezorgd dat ik zelfstandig ben geworden. In 2019, want ik dacht, echt waar, weer al. Net toen ik dacht bij de scheiding van mijn ouders, dacht ik nu, maar dit gaan ze mij niet nog een keer lappen. Als mijn gezin in crisis zit, dat ik dan tot 12 uur 's nachts dossiers mag liggen verbeteren, vergeet het maar. Dus goed, dan werd ik zelfstandig freelancer eerst. En ja, dan ben ik dus echt wel los door mijn grenzen gegaan. Ja, echt waar. Richting burn-out. Gewoon mezelf de vernieling inwerken. Hè. Ik deel dit stuk van mijn leven gewoon omdat ik het u gun. Dat het voor jezelf niet zo ver hoeft te komen. Dus als je dit hoort en je denkt, oh my god, ik herken mezelf hier zo hard in. Vraag jezelf dan maar af, hoe ver ga ik het nog laten komen? Ga ik nog zo ver gaan dat het niet meer haalbaar is? Of ga ik nu voor mezelf kiezen en stoppen en zorgen voor een leuk bedrijf? Ik weet hè, hoe dat het voelt om ongelukkig te zijn in loondienst. Maar ik weet ook hoe dat het voelt om ongelukkig te zijn als zelfstandige. Want ongelukkig zijn, dat stopt niet bij de grens van ondernemerschap. Alleen, in loondienst heb je er eigenlijk weinig controle over. Want ja, je moet gewoon luisteren naar iemand, gesteld onder het gezag van iemand anders. Als ondernemer? Sorry dat ik het zeg. Het ligt alleen aan u. Ik weet dat dat een zeer unpopular opinion is, maar echt waar, het ligt aan u. Sorry, het is jouw schuld, het is jouw verantwoordelijkheid. Maar weet wat leuk is? Jij kunt het ook oplossen. Dus omarm het alstublieft en los het op. Voor mij is het simpel, hè. Een bedrijf dat heeft altijd 2 componenten. Dat heeft enerzijds het voelcomponent, het hoe voel ik mij in mijn bedrijf en wat zegt mijn buikgevoel, maar ook, en dat vergeten er veel, is wat zeggen mijn cijfers. Er zit ook echt een groot stuk ratio aan een bedrijf. Ja, om een of andere reden lopen mensen daarvan weg, terwijl het eigenlijk niet zo moeilijk hoeft te zijn. De magie van een goed bedrijf, dat zit in het samenspel. En dat is waarin dat ik u wil begeleiden. Het gaat om meer dan alleen maar een smak geld verdienen. Het gaat ook om een bedrijf dat klopt. Dat klopt voor u, dat klopt voor uw gezin als je een gezin hebt. En waar dat jij financieel slimme keuzes leert maken. Want hoe zonde is dat? Dat je geld laat binnenstromen, maar dat het langs de achterkant gewoon hoppakee, weer buiten smijt, zonder het te beseffen. Hoe zonde is dat? Ja, en als je mij zou moeten samenvatten, ja, dan zit ik gewoon bij iemand die vol vuur zit, waar ik wel soms een beetje bang van word. Maar ook vol gevoel en een missie die groter is dan mijzelf. Maar ook, ik sta met mijn 2 voeten in de modder. Ik ben ook mee aan het vroeten. Ik ben ook mee aan het bouwen aan een onderneming die bij mij past, waar ik gelukkig van word en die mij financieel ondersteunt. En gaat dat altijd even gemakkelijk? Nee. Zijn we zeker van niet. Want dat gevoel, daar heb ik het ook moeilijk mee hoor. Dat buikgevoel volgen, die stemmetjes op mijn schouder of in mijn hoofd. Maar ik heb wel geleerd dat iedere keer als ik zo in een of andere emotionele flip rollercoaster zit, van terug naar mijn Excels te keren, van terug te gaan rekenen, van terug naar de tekentafel te gaan en die rust weer te laten keren in mijn lijf doordat ik gewoon mijn bedrijf ook kan berekenen financieel en dat ik zie dat het wel haalbaar is. Oké, goed. Nog 3 weetjes over mezelf, die jij misschien nog niet weet. Mijn liefdestaal, dat is mensen voederen. En ik weet dat het mij voor zot gaat verklaren, maar ik kook elke avond, 2 maaltijden. 1 voor mijn kinderen en 1 voor mij en mijn man. Want ik weiger om kindereten te eten en mijn kinderen weigeren om grote mensen eten te eten. En dan is nou de grap, dan maak ik per maaltijd nog 2 varianten. Want mijn man, dat is een ubercarnivoor. En ik probeer 80% van de tijd vegetarisch te eten. Dus daar is dan nog een variant op. En de grap is dan ook nog mijn zoon, die lust geen gebakken aardappelen. Dus die wil dan geplette of iets van stoemp. En mijn dochter, die is geobsedeerd door gebakken patatten. Dus, allez, voilà. Dus dat is het hier, hoe dat elke avond er voor mij uitziet. Ik ben ook wel een echte foodie, dus ik sta er wel op dat mijn eten lekker is, want ik vind het echt zeer betreurenswaardig. Als ik zo een slechte maaltijd gemaakt heb, ik vind dat echt een verkwisting van geld en tijd en energie. Maar als ik moet kiezen, dan ga ik voor iets oosters, een pad thai, een lekkere curry, oh, zo'n beef salad. Ja, mega lekker. Een tweede beetje is, mij is ook altijd gezegd geweest dat ik slecht ben in wiskunde. In het vierde leerjaar, het vierde middelbaar, dan, echt voor de mensen, ik ben van 1985, hè, dus als je daar een beetje mee kunt relaten, toen ik in het vierde middelbaar zat, dan was Big Brother heel hot. En dan, in dat jaar speelde Spilly mee. Hè, die Steven, zo'n blonde met zo'n bles. En wat hij deed, was zo met zijn rits, tjuk, 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 die zo open dicht, heel snel, tjuk, tjuk. Waarom? I don't know, ik snap er niks van, zoveel jaar later. Maar ik deed dat in de klas en mijn wiskundeleraar die noemde mij een lichte kooi. Ja, goed, ik snap dus niet wat een lichte kooi was, maar dat is dus een dame van lichte zeden. Ik kon maar zeggen hoe dat ik, op welk voor blaadje dat ik stond bij mijn wiskundeleraar. Dus goed, wiskunde was zo gezegd niks voor mij. En dan op mijn 19 ging ik bij een interimkantoor gaan solliciteren en ik moest daar een of andere opdracht doen. En ik zat echt gelijk een koe aan een trein te kijken van, my god, dit kan toch niet zo gemakkelijk zijn. En dat was iets dat op tijd was en ik dacht, ja, het zal dan wel dit zijn zeker. Dus ik begon dat in te vullen. En die meisjes, die verschoten zich een bultje. Dat is iets van, je hebt een 9 op 10, je bent kei snel in rekenen. Oké, dan. En dan pas, op mijn 19 had ik door hoe dat ik eigenlijk was. Nee, ik had het nog niet door hoor, maar dat was zo het eerste vonkje van over hoe dat ik ben met cijfers, of hoe snel dat die cijfers rekenen in mijn hoofd en hoe snel dat die verbindingen zijn. Maar kijk, maar de grap is, in het middelbaar is er niemand die in mij geloofde en uiteindelijk, niemand had ooit gedacht dat ik in de finance ging terechtkomen, laat dat wel duidelijk zijn. Naast cijfers, en dat zullen we wel al gemerkt hebben hier doorheen de podcast of deze eerste aflevering, ben ik ook wel echt op zoek naar het yin-gedeelte van mezelf. In plaats van altijd maar yang en aanstaan en presteren, vind ik het wel belangrijk dat ik op zoek ga naar die balans. Dus ik doe heel graag yoga, ik ben wel bezig met mindfulness, met flow dansen op muziek en gaan zakken in mijn lijf. Ik ga heel veel gaan wandelen onder de middag. En ik heb daar wel degelijk groene natuur voor nodig, want dat brengt mij tot rust, die groene natuur. Ik ben ook heel erg fan van etherische oliën. Alles om mijn drukke cijferhoofd tot rust te laten komen. Voilà, merci om erbij te zijn voor mijn allereerste aflevering. Ik hoop dat je mijn verhaal gevoeld hebt, dat je jezelf erin herkend hebt. En dat het u heeft aangezet om ook stil te staan bij uw leven nu, bij de keuzes die je maakt in uw bedrijf, in uw gezin, in alles. En dat je ook gaat leren vanaf nu naar de cijfers van uw bedrijf te kijken en dat je snapt hoe belangrijk dat is voor uw eigen welzijn. Volg mij vooral op Instagram. De link vind je hieronder in de show notes. En laat mij zeker weten wat je van deze aflevering volgt. Stuur mij gerust een DM. Ik ben een One Women Show, dus je krijgt van mij antwoord in mijn DM's. Want ik ben echt heel benieuwd wie dat er aan de andere kant van deze aflevering zit en wat dat jij ervan vond. Klein tipje van de sluier, de volgende aflevering, daar gaan we direct, praktisch de diepte induiken, want ik ga het hebben over prijszetting. Allee, tot dan, doei! Hey, dikke merci en jij daar om te luisteren. Deel deze aflevering met een onderneemster die jij financieel wakker wilt schudden en laat ons samen een community bouwen van financieel slimme vrouwen. Het is tijd om wat vrouwelijke energie in ondernemerslandschap te brengen. Want als vrouwen het financieel goed hebben, ja, dan geniet de omgeving daarvan mee.